Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis.
Even kijken, staat er geen knop verkeerd? Ja, om te beginnen nog even een dienstmededeling over de afgelopen dagen. Het lukt me niet om deze week een uitzending met amateurnieuws te maken, met Cent Amateurnieuws. Misschien ben ik te perfectionistisch, maar ik wil het gewoon goed doen. Ik ga komend weekend een nieuwe poging wagen, met wat meer voorbereiding dan de vorige. Maar nu snel verder. Ik ben een fan van biografieën. De meeste daarvan heb ik in het Engels gelezen. Ik heb daarbij vaak een voorkeur voor zogenaamde corporate biographies. Ik weet niet of er voor die term een goede Nederlandse vertaling is, maar het zijn biografieën over meest succesvolle ondernemers en hun bedrijven. Ik heb er daarvan heel veel gelezen, over computerbedrijven, maar ook over grote mensen achter televisiestations, zoals meerdere over Ted Turner, de man die CNN oprichtte en die nog veel meer interessante dingen deed. De biografie van Alfred Heineken heb ik gelezen in het Nederlands en ook over de Nederlandse studenten die gezamenlijk het succesvolle bedrijf Coolblue hebben opgericht. Verder van de oprichter van de Body Shop, die is uit Engeland. Diverse heb ik er gelezen over Bill Gates en Microsoft en over Jobs en Wozniak die samen het bedrijf Apple begonnen. De allermeeste heb ik gelezen over degene die het onderwerp is van vandaag. Richard Branson, de man achter diverse recordpogingen, achter pogingen om het ruimtevaarttoerisme op gang te brengen en achter het merk Virgin. Het interessantste voor mij aan deze levensverhalen zijn hoe die mensen ertoe gekomen zijn om dit soort dingen te doen. Maar ook wat voor mensen zijn het en hoe ze vaak nog toevallig ineens heel succesvol blijken. Natuurlijk hebben ze ook het talent dat onmiskenbaar nodig is voor wat ze weten te bereiken. Maar daarnaast zitten ze gewoonlijk op de juiste plek op het juiste moment. Branson is daarbij enigszins bijzonder omdat hij zo down to earth is. Aan de ene kant behoorlijk rijk en ook invloedrijk en aan het hoofd van een enorm imperium. Maar daarnaast toch redelijk gewoon. In de eerste jaren van zijn loopbaan, ook toen hij al erg succesvol was, woonde hij op een woonboot in de Thames bij Londen. Of in Londen zelfs. En waar andere captains of industry hun zakenpartners naar de duurste restaurants uitnodigden voor een exquise maaltijd, was het voor veel belangrijke mensen in de industrie het hoogst haalbare als ze bij Branson en gezin aan de keukentafel op de woonboot een door Branson zelf bereid bord met pasta mochten mee eten. Ja, zoiets vind ik geweldig. Ik ben zelf een non-conformist. Ik hou niet van nette pakken. En nette pakken houden niet van mij. Ik kan in de winkel niet een pak kopen dat bij mij goed zit. En dat is niet eens mijn fysiek. En ik vertrouw geen mensen die een stropdas en een net pak dragen. Dat is een poging om iets te verhullen. En mensen die iets willen verhullen, die kun je dikwijls niet vertrouwen, omdat ze iets anders in hun agenda van wat ze willen bereiken hebben staan dan jij daarvoor jezelf hebt staan. Dit wereldbeeld is misschien wat overdreven, maar er zit toch wel een kern van waarheid in. Richard Charles Nicholas Branson is een van de meest herkenbare en kleurrijke ondernemers van de moderne tijd. Hij is het gezicht achter de Virgin Group, een conglomeraat dat honderden bedrijven omvat in sectoren variërend van muziek en luchtvaart tot ruimtevaart en gezondheidszorg. Wat Branson onderscheidt is niet alleen het commerciële succes dat hij wist te boeken, maar ook zijn gedurfde manier van zaken doen en zijn onconventionele persoonlijkheid en zijn voortdurende drang om grenzen te verleggen, letterlijk en figuurlijk. Zijn levensverhaal is er een van ondernemingszin, idealisme, publiciteit, tijdstactiek, lef en doorzettingsvermogen. Richard Branson werd geboren op 18 juli 1950 in Blackheath, Londen, als oudste zoon van een advocaat Edward Branson en van Eve Branson, een voormalig stewardess en danseres. Zijn familie leefde niet in extreme rijkdom, maar wel in een omgeving waarin creativiteit, avontuur en zelfstandigheid sterk werden aangemoedigd. Branson kreeg al vroeg te maken met uitdagingen. Hij leed aan dyslexie, wat zijn prestaties op school sterk beïnvloedde. Maar sommige leraren hem als ongeïnteresseerd of traag bestempelden, zagen anderen een verkoper in de dop. Een jongen die beter presteerde in sociale interactie dan op papier. Op 14-jarige leeftijd deed Richard een eerste poging een bedrijf te starten, een kerstkaartenverkoop. Hoewel het initiatief beperkt succes had, wakkerde het zijn ondernemerslust aan. Zijn ouders steunden hem in zijn pogingen, deels omdat zij geloofden dat ondernemerschap wel eens beter bij hem kon passen dan het traditionele schoolsysteem. Een cruciaal omslagpunt kwam toen hij op 16-jarige leeftijd voortijdig van Stowe School vertrok om een studentenblad te beginnen, Student Magazine. Het tijdschrift was bedoeld als platform voor jongeren om te spreken over politiek, muziek en de cultuurverandering van de late jaren 60. Branson benaderde bekende namen zoals Mick Jagger voor interviews en tot zijn eigen verbazing werkte ze vaak mee. Het tijdschrift groeide snel en trok de aandacht van adverteerders, wat Richard voor het eerst een echte inkomensstroom opleverde. Student Magazine bleek echter niet genoeg om financieel onafhankelijk te worden. Dus zocht Branson naar een nieuwe manier om geld te verdienen door zijn publiek, jongeren met interesse in muziek, anders te bedienen. In 1970 lanceerde Branson samen met zijn vriend Nick Powell de postorderplatenhandel Virgin Mail Order Records. De naam Virgin verwees naar het feit dat ze nieuw waren in de zakenwereld. Het idee was briljant in zijn eenvoud. Platen aanbieden aan studenten via advertenties in Student Magazine tegen lagere prijs dan in de winkel. In die tijd gold er in de UK een kartel voor de platenzaken, maar met zijn posten de bedrijf kon hij fysieke winkels onderbieden door de platen voor veel lagere prijzen te leveren. Brenser ontdekte vervolgens bij toeval dat als je platen over het kanaal naar het vasteland van Europa transporteerde, dat je geen omzetbelasting hoefde te betalen en dat je die belastingvrije platen vervolgens ook weer makkelijk mee naar de UK kon nemen. Uiteindelijk gebeurde het ook meerdere keren dat de platen wel op papier werden uitgeklaard, maar dat ze gewoon in de UK bleven. Dit was uiteraard een twijfelachtige manier van doen, sterker nog, het was gewoon strafbaar. Deze constructie werkte echter een tijd lang goed, maar uiteindelijk kwam de Britse douane achter de praktijken. Brenser werd gearresteerd wegens belastingontduiking en kreeg een boete. Om zijn bedrijf te redden betaalde hij de achterstallige belasting direct terug, geholpen door een lening van zijn ouders. Dit incident werd een belangrijke levensles. Brenser begreep dat zijn impulsieve strategieën risico's konden veroorzaken, maar het stopte hem niet. In plaats daarvan professionaliseerde hij zijn aanpak, terwijl hij zijn karakteristieke durf behield. In de UK zijn vaak stakingen en toen op een gegeven moment gedurende een langere periode de Britse postbodes in staking gingen, bleek het postorderbedrijf hier bijzonder kwetsbaar voor te zijn. Brenser opende vervolgens zijn eerste fysieke platenwinkel aan de Oxford Street in Londen. Binnen korte tijd werd Virgin bekend als een merk dat paste bij rebelse jongeren en de opkomende alternatieve muziekscene. De winkel werd een ontmoetingsplek voor muzikanten en fans. De grote klapper kwam in 1973 toen de jonge multi-instrumentalist Mike Oldfield zijn experimentele album Tubular Bells uitbracht onder het Virgin-label. Het album werd onverwacht een wereldhit, mede doordat het werd gebruikt in de film The Exorcist. Tubular Bells bleef jarenlang in de hitlijsten staan en werd een miljoenenverkoper. Oldfield die had daarvoor alle platenmaatschappijen belangsgelopen en niemand had belangstelling. De kritiek was, het bestond niet uit aparte nummers zoals op LP's gebruikelijk was. En er was nog heel veel meer kritiek. Het was instrumentaal en men vond het niets. En Brenser zag er wel wat in. Ik weet het niet zeker, maar hij opende volgens mij zelfs zijn studio Virgin Recording Studio in een villa op het platteland. Met als doel om Oldfield zijn album te laten opnemen daar. Maar daarop werd het door veel meer artiesten gebruikt. Succes trok dus succes aan. Virgin Records contracteerde later bands en artiesten en bekende namen daarvan zijn de Sex Pistols, Human League, Culture Club, Genesis, Phil Collins, Simple Minds en de Rolling Stones. Virgin werd een van de meest invloedrijke labels in de muziekindustrie. Brenser stond bekend als iemand die kansen durfde te geven aan buitenbandjes, een weerspiegeling van zijn eigen identiteit. Brenser had nooit de bedoeling zich te beperken tot één sector. Halverwege de jaren 80 maakte hij een gewaagde sprong naar de luchtvaartindustrie, een sector die gedomineerd werd door grote spelers met veel bureaucratie en weinig focus op klantbeleving. Daarover ga ik verder in deel 2 van deze korte reeks over Richard Branson. Daddy Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daddy Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Tepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.